Goedemorgen. Gemeente en gasten hier aanwezig, namens de kerkraad, allemaal van harte welkom in onze kerk. Ook een hartelijk welkom aan allen die nu of later met ons meeluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee Bart Gijsbertsen uit Kampen. Lector is Jan Dijkstra en op het orgel speelt Evan Bogert. Vanavond is er om 7:00 een gezamenlijke zangdienst in deze kerk, waarin dominee Henk van Veldhuizen voorgaat. Het thema is Zingen rond Hervormingsdag. Aanstaande woensdag 1 november is er een gezamenlijke dankdagdienst in de Baak. De dienst is niet om 10:00 morgens, zoals in het contactblad Ichten staat, maar om 19:30 s'avonds. Voorganger is dan ook dominee Henk van Veldhuizen. En op deze dankdag willen de diaconieën bij de ouderen in onze gemeente weer een attentie bezorgen. Mogen we na de dienst op uw medewerking rekenen om de attenties te kunnen bezorgen? De bloemen gaan als groet en felicitatie van de gemeente naar mevrouw Nabeman Batteram, die op 27 oktober jarig was. Van harte gefeliciteerd nog. De inzameling van de jaarlijkse voedselactie voor Dorcas vindt vandaag plaats in de hal van de kerk. Ook op zondag 5 november kunt u uw producten inleveren in deze hal. Een financiële bijdrage is natuurlijk ook welkom. Enkele gemeenteleden van de Ichterskerk en de Baak hebben het initiatief genomen om de musical Esther te gaan opvoeren. Graag nodigen we u en jou uit om mee te doen, mee te zingen, mee te spelen, het decor te bouwen, kostuums te naaien enzovoort. In januari aanstaande begint het instuderen van de musical. Aanmelden kan via de aanmeldformulieren die onder de toren liggen. Na de dienst bent u van alle van harte uitgenodigd om even na te praten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas limonade. En voor de volgende mededeling verzoek ik u voor zover mogelijk op te staan. Het betreft een bericht uit de Baak. Op zondag 22 oktober 2017 is op 66-jarige leeftijd overleden mevrouw Greta Bijkerk Kuiper. De afscheidsdienst heeft gisteren plaatsgevonden. We willen een moment stil zijn om mevrouw Bijkerk te herdenken. En we vervolgen deze dienst zoals we gewend zijn met het intochtslied. En dat is deze morgen lied 78 vers 2. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Thank you. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Op het leesrooster staat vanmorgen Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 9. Deuteronomium is het boek waarin we de afscheidsrede vinden van Mozes tot het volk. Veel van wat je in Exodus kunt lezen, vind je dus terug in Deuteronomium. Mozes die dat nog een keer aan het volk vertelt, maar dan hoor je ook zijn reflectie daarop. En daarbij ook zijn, zou ik maar zeggen, zijn vaderlijke vermaan tot het volk van denk nou hierom, denk nou daarom voor de toekomst. Zo herhaalt hij ook de 10 woorden in Deuteronomium 5. En hij benadrukt dat die woorden van generatie op generatie moeten worden doorgegeven. He, wat we net zongen, laat wat onze vaderen ons vertelden, laten we ons dat doorgeven en aan onze kinderen melden. En Mozes laat die woorden dan in Deuteronomium 6 volgen door wat de belijdenis is geworden van Israël. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Met deze woorden hebben ontelbare generaties Joden geleefd en zo mogelijk waren het ook de laatste woorden op hun lippen. De nevenlezing op het leesrooster van vandaag is een tekst uit Matteüs, waarin Jezus het grootste gebod samenvat. Maar we lezen die tekst vanmorgen uit Markus. Daar wordt net als in Matteüs aan Jezus gevraagd wat volgens hem de hoogste belijdenis, het hoogste gebod is. En dan klinkt uit zijn mond Shema Yisrael. Hoor, Israël. Alles begint, zo lijkt het dus, met een woord dat gehoord wil zijn. Hoor, Israël. In de beginnen is er een woord. De reformatie, waarvan deze dag het 500-jarig bestaan wordt herdacht en waaruit onze protestantse kerk is geboren, begint ook met de herontdekking van het woord van een God die spreekt. In de synagoge was gisteren de Sidra Lech Lecha aan de orde, de roeping van Abraham en Sara. Volgens een Joods verhaal slaat Abraham alle godenbeelden in de winkel van zijn vader Abraham kapot en zijn argument tot zijn nogal boze vader luidt, die beelden zijn immers stom, het zijn goden die niet spreken, maar de ene is een God die spreekt. En als zijn woord klinkt, gehoord wordt en er gehoor aan wordt gegeven, verandert dat het hele leven. En ik zag helaas pas later, anders had ik misschien een andere tekst gekozen, in de Neveringse of het alternatieve rooster gevolgd, zoals dat heet, met de gelijkenis van het bruiloftsmaal. Daar gaan de kinderen zo meteen naar luisteren. Maar ook daar is een roep, een woord, een uitnodiging en de vraag, hoe zal daar nu op worden gereageerd? Laten we bidden. Heer onze God, wij zoeken in de blinde, op plekken waar u zich niet laat vinden. We houden onze oren doof voor u en leven liever met goden die niet spreken. Gij die ons hebt geschapen uit aarde, adem, woord, die ons hebt uitgeroepen als een beginakkoord. Maak heel wat is gebroken. Herstel in ons uw leven, uw levenskracht. Maak heel wat is gebroken. Herstel in ons uw levenskracht. Amen. Hoor, Israël, de ene is onze God, de ene alleen. Heb de ene lief met hart en ziel en inzet van al je kracht. Houd de geboden die ik u heden opleg. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als je gaat slapen en als je opstaat. Heb alleen ontzag voor de ene, uw God. Zingen het nieuwe liedboek 274, lied 274. We bidden u samen om de opening van het woord. Vader in de hemel, het moment is weer daar. Dat de woorden gesproken zullen worden. En wilt u daar zelf in zijn? Zoveel generaties hebben gehoord. Help ons ook vandaag te horen. Kom met uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand. Open onze harten. Wees met de kinderen in de nevendienst. Met ons hier in de kerkzaal. In Jezus' naam. Amen. En dan mogen de kinderen naar de nevendienst gaan. Wij zingen het lied "We gaan voor even uit elkaar". Wij gaan horen en Jan Dijkstra is vanmorgen geroepen om die woorden ons te laten horen.
Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste komt uit het Nieuwe Testament, Marcus 12, versen 28 tot en met 34. En de tweede schriftlezing is uit het Oude Testament, Deuteronomium. Hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 9. Marcus 12, de versen 28 tot en met 34. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat Hij verstandig had geantwoord en zei tegen Hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. De tweede schriftlezing is Deuteronomium hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 9. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Hoor dus Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief, met hart en ziel, en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden, die ik u vandaag opleg, steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. We zingen nu lied 317.
We sluiten straks aan op de prediking met lied 803, vers 1 en 2. De eerste twee versen, lied 803. De rabbijn, filosoof Marc-Alain Ouagnin, die opent zijn boek over de 10 woorden, hè, want zo heet ze eigenlijk, niet de 10 geboden, maar de 10 woorden. Hij opent met de volgende anekdote. Een meester vroeg op een dag aan zijn leerlingen, wat is volgens jullie de grootste ramp die het Joodse volk is overkomen? Eerste leerling zei, de 400 jaar in Egypte. Nee, zegt de meester, dat bedoel ik niet. De verwoesting van de tempel dan, stelt een tweede voor. Nee, zegt de meester. De ballingschap, probeert een derde. Nee, bedoel ik ook niet, zegt de meester. De Shoah dan, de nacht, de holocaust. Nee, zegt de meester. Het is niet de Shoah. Het is niet de ballingschap. Het is niet de verwoesting van de tempel. Het is ook niet de slavernij. Wat dan, zeggen de leerlingen. Wat is een grotere ramp? De grootste ramp, zegt de meester, die het Joodse volk is overkomen, dat is dat de Torah een godsdienst is geworden. Sterker kan het wel niet gezegd worden dan in deze anekdote. De grootste ramp, de Torah, en wij zouden zeggen de Bijbel, de levende woorden van God, het onderwijs van de hemelse Vader, geworden tot religie. En met religie wordt dan bedoeld het hele systeem van geloofsleer en van moraal, waarvan alle godsdiensten op deze aarde vol zijn. Al die voorschriften die als een wet van mede en persen mensen in het gareel moeten houden. Maar ook worden dan bedoeld al die religieuze voorstellingen, al die beelden van God die mensen maken. Beelden van God, beelden van de goden. Beelden die zo groot kunnen worden dat ze de levens gaan beheersen. Zo gaan beheersen dat de ene mens de andere mens zelfs links kan laten liggen. Of zelfs te lijf gaat met geweld, met als motto, dat is wat God wil. Of zo staat het nu een keer geschreven in de heilige boeken. En helaas, ik heb het niet alweer de moslims hier vanavond, helaas verstaan ook heel veel Joden en heel veel christenen niet dat het in de Torah, in de Bijbel, om iets heel anders gaat dan om religie. Dat het religie wordt, dat vindt de meester in het verhaal de grootste ramp. En waar die ramp heeft plaatsgevonden, hoeft het al helemaal niet meer te verrassen als mensen buiten de kerk en buiten het Jodendom, als daar dan het idee leeft dat een gelovige, dat is een aanhanger van een religie. Maar zo is het dus niet. Het is niet de bedoeling dat u of dat jij de aanhanger van een religie wordt. Dat is nou juist waarvan de 10 woorden al ons willen bevrijden. Hier spreekt jullie bevrijder. Zo beginnen, vrij vertaald, de 10 woorden. En alle woorden die dan volgen, die beogen dat het volk in die vrijheid met die bevrijder nu zal leven. De 10 woorden beginnen niet met: en nu is dit jullie nieuwe religie. Als dat zo zou zijn, dan zou het volk na de bevrijding uit Egypte met zijn hele religieuze systeem, waar zij als volk zelf het slachtoffer van waren, Israël, dan zouden ze alleen maar in een nieuw religieus systeem terechtgekomen zijn. En dan zijn ze dus nog steeds niet bevrijd. En zullen ze zelf weer anderen tot slachtoffer maken. Met hun religie. Waar gaat het dan wel om? Laat ik het maar cru stellen. Aan religie heb je tenslotte niks. Met een beetje intelligentie kom je er op een dag achter dat die God in wie jij gelooft eigenlijk altijd zwijgt. Wanneer heeft hij nu tot jou persoonlijk gesproken? Je leeft eigenlijk alleen maar in een systeem dat je door ouders of door de kerk is opgelegd, hoe je hoort te denken, hoe je hoort te geloven, wat je hoort te doen, waarvoor je hoort te vechten. En op de dag dat dat wat je doordringt, dat die God van de religie niet voor je leeft, begint de innerlijke muiterij. En als dat proces zich maar lang genoeg voortzet, dan ga je op een gegeven moment ook zonder mankeren over van godsdienstig, religieus, naar nihilist. Uiteindelijk is er hoogstens iets en waarschijnlijk niets, maar wie zou het verschil weten tussen iets en niets? En in onze dagen, we zien het al om gebeuren, in onze dagen maken hele volkstammen die stap, hangen hun godsdienst aan de wilgen, om zo te zeggen, zoals je een jas uittrekt en aan de kapstok hangt. En het lucht zelfs op. Het lucht op. Je mist eigenlijk niks, want er was toch al geen relatie. Maar het bevrijdt ondertussen wel van al die geloofsvoorstellingen waarin je moest geloven, maar die je innerlijk eigenlijk tegelijk bestreed. Maar ja, dat was nu een keer de Bijbelse leer, zo werd verzekerd, en daar moest je je aan houden. Zo kan het met mensen, met ons allemaal gaan, als niemand je vertelt dat er ook een God is die spreekt, die jou persoonlijk aan kan spreken. En dat als dat gebeurt, dat je dan in één keer alle religie voorbij bent. De jonge Samuel is daar een mooi voorbeeld van. Zijn hele leven gaat op aan de religie, met al dat jonge enthousiasme wat hij heeft. Elke dag dient hij in de tempel. Maar niemand heeft hem verteld dat God ook leeft en echt kan spreken. En als dat dan toch gebeurt, als het eindelijk tot de hersens van priester Eli doordringt dat dat aan het gebeuren is, dan pas krijgt Samuel de wijze raad om vooral te luisteren. Spreek, Heer. Uw knecht hoort. En als hij dan de volgende dag opstaat, dan staat hij op in relatie met de levende God. En dan staat hij direct ook op gespannen voet met alle godsdienst om hem heen. Zo begint het ook bij de roeping van de eerste aartsvader Abraham. Hij werd door de stem van de ene geroepen om weg te trekken uit alle vertrouwde religie van al die beelden die zijn vader in de winkel verkocht. Zwijgende goden. Het vraagt moed om daaruit weg te trekken. Geloof is een moedige daad. Geloof is de moed hebben om. Omdat je iemand anders vertrouwt. Wegtrekken uit alles wat tot nu toe juist zekerheid gaf aan je bestaan. Op weg gaan met een God die niet te zien is. Die zich alleen soms laat horen. Op weg met een God die ondertussen jouw verantwoordelijkheid geeft. Voor je leven en voor alles wat er om je heen gegeven is. Voor de planten, voor de dieren, voor je medemens. En van die God dan ook nog merken onderweg dat hij zich soms verbergt. Wat nog iets heel anders is dan stom zijn en niet kunnen spreken. Nee, maar hij is een levende God. En daarom is hij ook een lastige God. Wat leeft is lastig. Hij kan liefdevol zijn, maar hij kan ook woedend zijn. Hij kan spreken, hij kan ook zwijgen. Met die God je weggaan. Ik kan het niet nalaten om Miskotte daarover te citeren. Of u de tekst nu direct begrijpt of niet, maar ik vind dat hij het zo prachtig zegt, schrijft. Hij schrijft ergens: wie uittrekt uit de bergende, de geborgen schoot van de goden, wie zich opricht in ongeloof tegenover alles wat blote macht is en stom bestaan. Wie het zachte waaien van de vrijheid voelt aan zijn voorhoofd en aan zijn hart. Die moet daarvoor betalen. Die moet daarvoor betalen met onzekerheid. Op een punt waarop de heiden in ons wel in de allerlaatste plaats onzeker zou willen worden. Namelijk: wie ben ik dan werkelijk? En verdien ik dit bestaan? En de moed te hebben om dit bestaan en het leven te aanvaarden. Die moed te hebben dat te geloven dus, wanneer, terwijl die goden steeds nadrukkelijker zwijgen, wanneer ook God, de Vrijmachtige, zich verbergt en zich aan jou onttrekt. En nee, Mozes. Als Mozes de ene ontmoet en als hem de naam bekend wordt gemaakt, JHWH, dan zet hem dat tegenover alles. De naam blijkt een naam te zijn die van hem vraagt om weg te gaan uit het bestaan dat hij leidt. Om op weg te gaan, in Mozes geval, onderweg richting een alleenheerser als de farao van Egypte. Dat is een weg die angst inboezemt. En het enige wat hij daarbij onderweg heeft, is niet een veilige religie om in te schuilen, maar is alleen de naam. Is zijn relatie met de naam. Die naam alleen is zijn bescherming. Die naam alleen is de belofte waar hij zich aan vastklemt. Die naam met die betekenis: ik zal met je zijn zoals ik met je zal zijn. JHWH. Het is alles behalve vanzelfsprekend om naar die stem van de levende God te horen. Te horen de woorden van JHWH, om te leven met zijn woorden. En Mozes weet daar aan het eind van zijn leven, hoe weinig vanzelfsprekend dit allemaal is, hij weet daar aan het eind van zijn leven alles van. En hij beseft. Dat is ook het volk. Dat volk wat hij geleid heeft. In de toekomst. Bijna automatisch. Bijna vanzelf. Zal kiezen voor de stroom van de religie. En daarmee dus eigenlijk voor dood. Zal kiezen voor zwijgende goden die nochtans worden gevolgd. En dus wordt die afscheidsrede van Mozes, dat wordt één hartstochtelijke oproep om te blijven bij de God die spreekt. En dus bij leven. Antwoorden met hart en ziel en kracht en verstand op de enige God die spreekt. Maar hoe zorgt hij ervoor? Hoe zorg je ervoor dat de woorden van deze God voor dat volk blijven leven? Dan mag je dat volk in deze wereld met al zijn goden, met al die macht en al die religie, dan mag je dat volk wel om de paar meter herinneren aan de woorden van de God die spreekt. En er mankeert ook weinig aan of dat is nou precies wat Mozes gaat proberen te doen. Hij formuleert een opdracht waardoor er elke dag, bijna elke minuut, de aanraking kan zijn met het woord van de levende van de Sinaï. En zo horen we Mozes dus in Deuteronomium als een bijna smekende ouder tot zijn kind die het nest verlaat. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Hij zegt, vergeet je opvoeding niet, hè? Vergeet mijn woorden niet. Uit liefde ben je geboren. Blijf uit die liefde leven. Ga zelf in liefde anderen voor. Geef het mee aan de volgende generatie. Aan je kinderen. En die weer aan hun kinderen. Want de gevaren zijn zo groot. Er zijn er zoveel in de wereld die jou alleen maar willen gebruiken. Die willen jouw stem, die willen jouw talent, die willen jouw lichaam, die willen jouw kracht. Maar alleen maar ter meerdere glorie van hun eigen positie, hun eigen partij, hun eigen doel, hun eigen winst. Voor je het weet, zit je gevangen in een bepaalde structuur en word je iemands knechtje. In plaats van vrij en blij te groeien en te worden wie je bent, mijn prachtige kind. En daarom zegt uw hemelse Vader, vergeet mijn liefde niet en alle woorden waarmee ik je aanspoorde. Het waren geen regels om je klein te houden. Het waren woorden om je te laten groeien tot een zelfbewust mens. 10 goede woorden. Daarom. Wees waakzaam in de wereld en herinner je mijn woorden om te doen wat goed voor je is. Daarom laten mijn woorden die ik je heden opleg in je hart zijn. Herhaal die woorden hardop voor jezelf. Herhaal ze hardop voor je kinderen. Herhaal ze als je onderweg bent, als je gaat rusten, als je gaat opstaan. Schrijf ze op een papiertje, doe ze in een doosje. Bind het op je hand, bind het op je hoofd, voor je doen en voor je denken. Schrijf ze zelfs op de deurpost. Ja. Nou, we weten hoe letterlijk de oproep van Mozes vorm gekregen heeft, hè? In de Joodse rituelen. Hoe zorg je ervoor dat de woorden van de Torah dichtbij blijven, zodat je ze om de zoveel meter inderdaad kunt kussen, je er even aan vast kunt houden, je ze herinnert, ze uitspreekt. Er is de mezoeze aan de deurpost van het huis. En ook aan alle posten van de deuren binnen, hè? Doen ze ook. Ook aan alle deurposten binnen. Om die Moet je voorstellen, bij elke kamer die je binnengaat, en iedere keer dat je je huis binnengaat, ze even aan te raken. Met je vingertoppen en de vingertoppen breng je weer naar je lippen. Er zijn de tefillin, die op de arm en op het voorhoofd worden gebonden. Er is de talit, de gebedsmantel, met aan de hoeken de gedenkkwasten, de tzitzit, die verwijzen naar alle 613 mitzvot, alle 613 opdrachten die God zijn volk heeft gegeven. Dat alles om het woord ook letterlijk dichtbij te houden. Ook al weet iedereen, ook al weten zeker ook wij als christenen, dat alles dan nog tot een lege gewoonte kan worden. Dat kan altijd. Dan denk je niet meer na over dat specifieke ritueel, of waarom die orde van dienst altijd zo gaat. Dan denk je niet meer na over de liturgische formules, over die woorden die eindeloos worden herhaald. Dan hoor je de stem daarachter en de stem daarin niet meer, die jou probeert te bereiken. En dan staan we toch nog in het donker van de religie en verbonden met verkeerde machten. Maar er zullen altijd mensen zijn die weten waarom het gaat. Zij zoeken de kracht van het woord. Zij zoeken de levende God zelf. Die bloedvloeiende vrouw, bijvoorbeeld, hè, Marcus 5. Die bloedvloeiende vrouw, die weet wat ze doet. Als ze zich uitstrekt om met haar vingertoppen de tzitzit aan te raken aan de gebedsmantel van Jezus. Die gedenkkwasten dus, die hij, Jezus zelf, telkens naar zijn lippen brengt als hij zegt: Shema, Israël, hoor. Israël. Anyway, Mozes doet zijn uiterste best om het volk een toekomst in te zenden waarin alles zal zijn doortrokken van het woord en van de roeping om dat woord te horen. Ik ga afsluiten. Er staat niet: lees Israël. Het gaat om horen. Niet voor niks schrijft ook Paulus: het geloofsvertrouwen, de moed komt uit het horen. Hoor Israël, zo klinkt de belijdenis. Tot mijzelf drong het belang van dat horen pas heel laat tot me door. Ook omdat woorden van mij zo nauw verbonden zijn met geschreven taal. Ik heb woordbeelden, heb ik altijd voor me. Ik heb te maken met een geschreven Bijbel en daar ben ik aan gewend. Maar het waren vooral Bonhoeffer en Mischotte die mij wakker schudden. Zoals Eli de jonge Samuel ook een keer wakker schudden. Bonhoeffer leerde zijn studenten namelijk dit. Hij zegt: Christus in het eigen hart is zwakker dan Christus in het woord van je broeder. Christus in je eigen hart is zwakker dan Christus in het woord van je broeder. En met andere woorden, blijf je bij je eigen gedachten over Jezus, over de Bijbel, of zelfs bij je eigen lezen daarvan, dat is nog niet zo sterk. Maar wanneer van buitenaf, uit de mond van een broeder of zuster, diezelfde woorden klinken, dan zijn ze sterker. Dan worden ze als het ware aangezegd. Wat dat betreft zijn dominees veel te eenzaam. Ja. Troost die van buitenaf naar je toe komt is veel sterker dan dat je jezelf moet troosten. En Mischotte, die ik ook noemde, Mischotte leerde zijn studenten dat de Bijbel voor alles bedoeld is om te horen. Hij schrijft: nooit is de schrift gedacht als een boek om te lezen. Altijd om voor te lezen en om mondeling te worden toegepast. Het is een gesproken woord dat mensen in beweging zet. Het is het gesproken woord dat de gemeenschap sticht. Het is het gesproken woord dat mensen met elkaar verbindt. Het woord is dus in de eerste plaats een geluid. Er wordt gesproken. En dat spreken is een aanspreken. Het zoekt de ontmoeting. Het zoekt de relatie. Ik denk dat de Naardense vertaling die notie ook probeert mee te geven. Als ze die beroemde woorden uit Johannes 1 vers 1, hè, in de beginnen was het woord. De Naardense vertaling zegt, vanaf het begin is er het spreken. Ja. Er is een God die spreekt, die aanspreekt en die relatie zoekt. Ook met jou. En vervolgens klinkt dan tot Israël. En tot alle volken, u, jou en mij. Hoor. Hoor wanneer je onderweg bent of thuis. Wanneer je gaat slapen en droomt. Of wanneer je opstaat en werkt. Hoor. Hoor en alles wordt anders. Maar de ene zal u naar binnen gaan en u naar buiten gaan. Bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Is het bij jullie trouwens nog een beetje goed afgelopen met die uitnodiging voor die bruiloft? Hè? Iemand riep iets van kom allemaal. En is er nog iemand gekomen naar die bruiloft eigenlijk? Ja. Ik weet, het was een moeizaam gebeuren. Je kunt roepen wat je wilt en ze komen niet, hè? Kwamen ze wel? Gelukkig, ze zijn er dus toch gekomen. Ik wou net zeggen, ik stop met preken. Ja? Maar dat heeft toch geen zin meer. Nee, er zijn er nog. Die horen. Mooi. Heel gelukkig. Fijn dat het hier en daar ook goed afloopt. Dank je wel. Dank jullie wel voor de voorbeden die jullie inleveren. Ik zie het hier net. Henk en Nel, opa en oma de Wilde zijn dat. Dank aan God voor de geboorte van een gezonde kleindochter. Bo Johanna de Wilde. Wil God haar en haar grote zus Liz en neefje Zayin en alle kleinkinderen die zonder God opgroeien vasthouden. Laten we danken en ook bidden. Vader God, dat u er nog altijd bent. Ja, en nog altijd even lastig. Maar wij wel het allerlastigst. Mensen die niet horen. De Christus. Het woord van u dat vlees wordt. Het zelf naar deze wereld komt en mens wordt en met Nicodemus op het dak gaat zitten en zegt van ja, jullie nemen ons getuigenis niet aan. Waarom niet? Zo dichtbij komt u. Opdat wij toch maar horen en het leven vinden. Bevrijd van machten. Heer, we danken u dat u niet loslaat het werk van uw handen. Daar houden we ons ook elke dienst weer aan vast. En we danken u dat u nog altijd bent. J-H-W-H. En God die meegaat met mensen die de moed hebben om op u te vertrouwen, met u te gaan, in uw toekomst geloven. En dat in deze wereld, waarin zoveel machten zijn die mensen in wezen gevangen willen nemen en stom willen maken. Want het zijn ook stomme machten. Laat uw kerk licht zijn in het donker. Laat uw kerk zijn nog een stem waar alles zwijgt. Wees met uw eigen volk Israël. Schenk hen de toekomst door u beloofd, al weet nu niemand meer hoe. Want ze zijn mensen, net als wij, even lastig. Laat de droom van het visioen, het Jerusalem dat er zijn zal en dat komt, laat die droom in ons voortleven. En als wij zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort, laat het dan uw stem zijn die wij vernemen, dwars door alles heen. We bidden u voor elkaar, zoals we zelf onderweg zijn door het leven, met al de relaties waarin we staan, met onze gezinnen, of helemaal alleen. We bidden u voor hen die alleen zijn, alleen gaan. We bidden u voor hen die mensen verliezen, hen die een geliefde hebben verloren, die door rouw en de pijn daarvan worden overmand. Wees bij hen in hun verdriet. En wees ook daar waar vreugde is, familie de Wilde, daar waar een kind geboren is. En dat het wordt beleefd als een teken van uw rijk, als een wonder. Als een wonder dat wil omgezet worden in woorden, in een loflied, tot eer van u. En neem daar heel zo'n familie en iedereen in mee. U die niemand uitsluit, in principe iedereen insluit. Maar die ook zegt, hoor nou toch. Israël. In de stilte leggen we bij u neer wat onszelf bezighoudt. Heer, hoor alle gebeden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen daarna tot slot van Psalm 121, vers 1. En 4. De Heer zal uw ingang en uitgang bewaren in eeuwigheid. Psalm 121, eerste en laatste vers. in die bewaring naar huis. De ene zegene u en hij behoede u. De ene doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De ene verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.